Eens zal op die grote morgen, lied 199 uit de bundel. 199 en we zingen alle vier de coupletten. Het laatste lied van de voorzang is Psalm 72 en dat is uit de bundel lied 375. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Lied 375, alle vier coupletten. broeders, zusters, jongelui in ons midden en gasten, allen een hartelijk welkom. In het bijzonder, broeder dominee Niemeyer, een hartelijk welkom bij het brengen van Gods woord. Leen, bedankt voor het begeleiden van de zang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Ab Goldberg en uiteraard bent u ook daarvoor weer van harte uitgenodigd. Er is ons gevraagd een oproep te doen voor het inzamelen van goederen voor noodhulp in Israël. En dat gaat via de stichting Nachamu Nachamu Ami. Goederen kunnen ingeleverd worden in het centrale depot in Renswoude. En wat betreft verdere gegevens, die kunt u na de dienst vinden op de boekentafel. Dinsdagmiddag 31 oktober hebben wij de maandelijkse Bijbelstudie. De studie gaat over het leven van Abraham en wordt gegeven door broeder Bert van Twillet. Aanvang 2 uur. Woensdagavond 1 november hebben we weer een bidstond en willen we onder andere bidden voor Israël. En die begint om 8 uur 's avonds. Binnenkort hopen wij een doopdienst te houden. Op dit moment hebben wij 2 aanmeldingen. En als u overweegt om gedoopt te willen worden, of twijfelt en hier een vrijblijvend gesprek over wilt, laat het ons weten. En dan op verzoek van Beb Duiker heb ik hier een gedicht gekregen met als titel Pijn voor Israël. En dat mag ik voorlezen voordat ik de voorbeden noem. Hoe komt het toch dat ik pijn voel als Israël wordt geslagen? Ben ik soms te betrokken? Heb ik me wel eens wat afstaan vragen? Het is uit het diepst van mijn hart wat ik hier nu vertel. Waarom ben ik toch zo betrokken bij het volk Israël? Kom dat niet enkel en simpel omdat wij samen horen te gaan, zoals Paulus spreekt van die boom met de takken eraan? De wortel is de Messias. En Israël is de stam, zegt hij. En de daarop geënte takken, de christenen, dat zijn wij. Dus als Israël wordt geschud, dan schudden de takken mee. Als de stam wordt aangevallen, dan voelen wij dat alle twee. De stam en de takken zijn één, omdat we geworteld zijn in God. Daarom voel ik ook die pijn. Want ik ben betrokken met hun lot. Als de christenen gaan inzien hoe we verbonden zijn met de Joden en de opdracht die daaruit voortvloeit om te delen in hun noden en om Gods ontferming te bewijzen, zijn wij als gemeente het kanaal. Want de Joden tot jaloersheid wekken is een taak van ons allemaal. De auteur is helaas onbekend. De voorbeden. Wij willen voorbeden doen voor de vrouw van onze broeder Rennie Schoorstra. Zij is uitbehandeld. En voorbeden voor het volk Israël. Bij de uitgang staat de collectebus klaar waar u na de dienst uw gave in kunt doen. En die is uiteraard ook van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er koffie en thee drinken en ruimte voor een goed gesprek. Maar ik zie ook wel mensen die ik niet ken in ons midden. Dus ik stel ook voor dat u een poging waagt om kennis te maken met iemand die u nog niet kent. De bloemen zijn voor Patty en Gert Oskam, broeder en Oskam. Ik denk dat iedereen ook jullie niet kent. Zouden jullie even willen gaan staan en dan krijgen jullie de bloemen als groet en bemoediging van de gemeente. Patty en Gert. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande uit de bundel lied 957. Laat ons zingen en prijzen. Het eerste en het tweede couplet zingen we voor Fotum en Groet en het derde en het vierde erna. 957.
zullen we voor Gods aangezicht een moment stil worden en in persoonlijk gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, ze zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren, en zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de heilige Israëls, uw verlosser. En Heere, zo mogen we ook vanavond uitspreken dat we samengekomen zijn in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en spoedig komen zal. Amen. Zullen we ook de andere twee coupletten met elkaar staande zingen? Zullen we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Heere, we hebben net prachtige liederen gezongen, waarin we u groot willen maken, u willen eren. Heere, en we willen u danken om uw majesteit, uw grootheid, uw liefde, uw wijsheid, uw ondoorgrondelijkheid, Heer. Heer, dank u wel dat u in al uw grootheid naar ons toegekomen bent in de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus ons opgezocht heeft. En dat wij door genade in de Heer Jezus mogen geloven en vergeving van zonde ontvangen en eeuwig leven. Heer, wat een geweldig iets hebben we in de Heer Jezus ontvangen. En wil u daar hartelijk voor bedanken. En zo mogen we ook deze liederen jubelend zingen. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u danken, Heer, dat we vanmiddag de gelegenheid hebben om hier vanavond samen te mogen komen. Om naar uw stem te luisteren. Om uw woord te openen. Uw woord te onderzoeken. Om liederen te zingen. En u groot te maken. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons vanavond laten zien wie u bent. Wilt u ons vanavond laten zien, Heer, uw grote trouw naar ons toe. Maar ook naar uw volk Israël toe. Heer, dank u wel dat we dat mogen belijden, dat mogen weten. Heer, en ik wil u ook in het bijzonder bidden voor hen die heel graag bij ons hadden willen zijn, maar niet konden komen. Wilt u hen ook zegenen? Heer, wilt u hen vertroosten, hen bemoedigen? Ook willen we bidden voor Ineke Schoorstra. Heer, u weet dat ze erg ziek is. En wil u bidden, Heer, wilt u in uw liefde naar haar omzien en haar laten ervaren, Heer, dat u een God van nabij bent. En tegelijkertijd willen we ook bidden voor uw volk Israël. Heer, het is soms heel moeilijk wat je erover moet zeggen. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En de ene verandert zijn mening. En Heer, het is uw volk, Heer, brengt zoveel onrust teweeg in deze wereld, omdat het uw volk is. Heer, het is de steen waar veel mensen zich aan stoten. Heer, en de oogappel van u kan ook de twistappel worden voor heel veel volkeren. En we mogen weten, Heer, en dat willen we ook vanavond doen, dat u uiteindelijk tot uw doel zult komen met uw volk Israël. En dat de vrede van Jeruzalem straks wereldwijd verspreid zal worden. Heer, dank u wel dat u dit volk uitgekozen heeft. En dat u uw plan heeft met uw volk. Wil u bidden voor de regering in Israël. Schenk hen wijsheid. En dat ze de juiste beslissingen zullen nemen. Wil u bidden, Heer, voor al die Palestijnen die gevangen zitten daar in de Gazastrook en geen kant uit kunnen. Heer, die soms als menselijk schild gewoon gebruikt worden. Heer, dan wil ik u bidden, wilt u alsjeblieft op de een of andere manier deze mensen laten beseffen dat ze de God van Israël nodig hebben. Dat ze de Messias nodig hebben, de Heer Jezus, de Christus. Heer, we willen u vragen, wilt u troosten, wilt u bemoedigen en wilt u antwoord geven, maar wilt u boven alles maar tot uw doel komen in het hele conflict. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. En wilt u ons zo vanavond rijkelijk zegenen. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. En dat is lied 513. 513, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Wat er ook gebeurt in ons leven, maar ook in het Midden-Oosten. God is getrouw, zijn plannen falen niet. 513.
Thank you.
Vanavond wil ik graag met u lezen uit Zacharia hoofdstuk 12. Zacharia hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 6. 1 tot en met 6 uit Zacharia hoofdstuk 12. Ja, 12, vers 1, daar staat: God spraak het woord des Heren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heren die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden en alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Te dien dagen, luidt het woord des Heren, zal ik alle paarden treffen met verbijstering en hun berijders met krankzinnigheid. Over het huis Juda zal ik mijn ogen open houden. Doch alle paarden der natie zal ik treffen met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem, door de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout en als een vuurfakkel tussen de garven. Dan zullen zij rechts en links alle natie in het rond verteren. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats te Jeruzalem. Tot zover deze woorden van de Heere God over Israël. Er wordt heel veel over Israël gesproken. En de een heeft dit erover te zeggen en de ander heeft dat erover te zeggen. Je ziet ook dat in Nederland er een toenemend aantal christenen is die wat negatiever is gaan staan tegenover Israël. En wat meer oog hebben voor het Palestijnse probleem. Het lijkt net of Israël een soort splijtswam wordt in de theologie, in de kerk. En dat het de samenleving wat polariseert, ook hier in Nederland. En we zeggen wel eens, iedereen die heeft er wat over te zeggen. Iedereen, zoals een hondje, moet zijn plasje eroverheen doen. En maar wat is het belangrijk in dit alles, wat iedereen erover zegt en vindt, en dat je dan op een gegeven moment stil wordt en je afvraagt: wat heeft God hierover te zeggen? En daar gaat Zacharia 12 over. Zacharia 12 begint met het woord Godspraak over Israël. Hij zegt hier het woord van de Heere over Israël. Dus ja, als God aan het spreken is, dan moeten we maar stil worden. Dan moeten we het woord van God maar aanvaarden. En dan zullen we lang niet altijd begrijpen wat er in Israël gebeurt. Dat snappen we lang niet. Als je kijkt wat voor humanitaire ramp zich daar afspeelt. En dan zeggen dat God het allemaal zomaar doet. En dat daar duizenden mensen zomaar in koele bloeden afgeslacht worden. Weet je, dan moeten wij als mens maar een beetje stil worden. En dan moeten we als mensen maar denken van: Heere God, wat is uw plan hiermee? En hoe zit dat nou? En dan moeten we ons maar een klein beetje gedragen als mensen naar de majesteit en de grootheid van God. Er staat hier, en dat vind ik trouwens wel heel mooi in dat eerste vers, dat daar de Heere spreekt. En dan zegt hij, dan staat hier van de Heere die de hemel uitspant. Nou, dat kunnen we in Genesis 1 lezen, op de vierde dag, dat hij de hemel uitspant. Dat hij de planeten de plaats geeft en de zon en de maan en de sterren. Dat, mensen, dat is, daar krijg je te maken met de majesteit van God, de grootheid van God die wij niet kunnen bevatten. En tegelijkertijd staat er, en die de aarde grondvest. De aarde staat bij de gratie van God. En dan het derde wat daar staat, en in de mensen zijn geest formeert. Er is geen enkele mens hier op aarde die buiten God om kan leven. God geeft het leven. Dus laten we in eerbied stil worden voor die grote God die uiteindelijk alles in zijn handen heeft. Ik vind het zo mooi als Johannes de apostel in gevangenschap is, dan krijgt hij een visioen en dat is het begin van het visioen van het boek Openbaring en dan ziet hij de hemel open en dan staat er en in de hemel zag ik een troon. En ook iemand staat er letterlijk tronende op de troon. En dat is niemand anders dan God zelf. God is op de troon. En God staat boven alles. En houd het alsjeblieft vast. Er staat in, misschien wel goed om dat even te lezen in, als u Zacharia erbij houdt, als u dat leest in Psalm, de tweede psalm, daar staat, in de tweede psalm, het eerste vers. Waarom, Psalm 2 vers 1, waarom woelen de volken? Nou, als er ooit een tijd geweest is dat de volkeren aan het woelen zijn, dat de volkeren in beweging zijn, dan is het wel nu. Volkeren die zijn zo in beweging, overal, over de hele wereld. En zinnen de natie op ijdelheid. De koningen der aarde scharen zich in slagorde. De macht hebben spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Die gezalfde is in de eerste plaats de Heer Jezus, maar ook het gezalfde volk. Want de Messias en het Messiaanse volk zijn één. Die kun je niet uit elkaar halen. En hier zie je dat de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan komt een hele vreemde uitdrukking. Want dan staat er hij die in de hemel zetelt, die troont in de hemel, lacht. Dat is niet een schadelijk lachen. Zeker niet. Nee, dat lachen is het niet. Maar die in de hemel zetelt lacht, die is vervuld met vreugde, omdat zijn plan vervuld zal worden. Want dan staat er, de Heere spot met hen, hij spreekt tot hen in zijn toorn, verschrikt hen in gramschap. En dan zegt hij, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Mensen, je kunt hoog springen, je kunt laag springen, je kunt zeggen wat je wilt, maar dit is hetgeen wat God gezegd heeft. Ik heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Hij zegt hier heel duidelijk, Sion, Jeruzalem, mijn heilige berg. En die berg is van niemand anders dan van God zelf. Het is zijn berg. Wat wel heel belangrijk is dat... Binnenkort worden opnames gemaakt bij Family 7 over het thema de strijd om het beloofde land. Dat had ik al een jaar geleden aangegeven. Door een knieoperatie die ik moest ondergaan is het wat uitgesteld. En 8 december komt de eerste uitzending. Elke vrijdagavond om 19:30 tot 1 maart. De strijd om het beloofde land. En een van de eerste studies gaat over het feit dat het land is dat God beloofd heeft. En in Jozua lees je dan ook direct dat God gezegd heeft, ik heb je dat land al beloofd. Het is het beloofde land. En dan staat er zo mooi in Hebreeën 4, dat door het geloof de muren van Jericho gevallen zijn. Het land kon alleen in bezit genomen worden door het geloof. Omdat het beloofde land is. Dat is het beloofde land. God... Ja, de beloften van God worden alleen bezit wanneer je het gelooft. En dat geldt ook voor ons geestelijk leven. Als er staat dat Wie in de Heer Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Dan moet je dat geloven. En dan wordt het eigendom. Dan wordt het eigen van je. En zo is het ook met het land Israël. Zolang Israël niet tot geloof gekomen is, en dan hebben we het over het aardse volk Israël. Kijk, weet je dat dansfeest en dat muziekfeest wat daar was aan de grens van Gaza, en wat door de Gazenen gehoord werd, die daar opgesloten zaten en geen kant op kunnen, en vaak geen toestemming krijgen om de Gazastrook te verlaten. Nou, u zou u als christen niet thuis gevoeld hebben in dat feest, hoor. Echt niet. Het is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurd is. U zou zich niet thuis gevoeld hebben bij de gay parades in Tel Aviv. En ik kan, en begrijp me alsjeblieft goed, ik kan vanavond niet zeggen dat ik achter Israël sta. Ga me niet als een ketter uitschelden, hoor. Nee, want God stond ook lang niet altijd achter Israël. Echt niet. Maar ik zeg wel dat ik Israël lief heb. Ik hou van Israël. En ik heb zoveel zegeningen ontvangen uit Israël. Maar om zomaar te zeggen, ik sta achter Israël, dan zeg je daarmee dat je achter alles staat wat Israël doet. En dat doe ik niet. Want Israël leeft vandaag nog in een onbekeerde situatie. En wat er vandaag gebeurt in Israël is nog maar het voorspel van wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Moet het dan nog erger worden? Ja. Ja, daar schreef de Bijbel over. Misschien wel goed om eens even verder te gaan. Israël. Nou, dat staat hier. Het is het woord voor Israël, over Israël. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Nou, dan heb je datzelfde als waar ik het net over had. Jacob, u weet waarschijnlijk wel, hè? Jacob die is weggevlucht, liet een boze broer achter, een bedrogen vader, die niet kon zien, hij heeft hem bedrogen. Hij werd ook zelf later verschillende keren bedrogen, Jacob. En een bedroefde moeder, en zo ging Jacob op weg. Jacob is bij Laban terechtgekomen. En weet je, dan zie je al direct wie Jacob is, hoor. Want Jacob die overnacht dan ergens onderweg, dan legt hij zijn hoofd op een steen en dan slaapt hij als een blok. Ja, hij sliep zomaar in, hoor. U met uw hoofd op een kussen, donzen kussen misschien niet, maar hij sliep in en... En dan krijgt hij die prachtige droom waarin God heel dicht bij hem komt. En dan zegt God tegen Jacob, Jacob, maak je geen zorgen, ik ga met je mee. Ik zal je begeleiden, ik zal je zegenen, ik zal je beschermen. Ik zal je rijkelijk zegenen. En ik zal de plaats waar je op ligt, daar in Bethel, dit land, zal ik aan jou geven, voor altoos. Nou, dan wordt Jacob wakker. En dan zegt Jacob, dit is een huis van God. Een huis van God is de plek waar God zich verbindt aan de mens. En dan krijg je Jacob, die zegt, Heere God, indien u met mij bent, en als u me kleding geeft, en als u me eten geeft, en als u me weer terugbrengt, dan bent u mijn God. En dan zal ik u stipt de tiende geven van alles wat u mij geeft. Handelaartje, hè? Ja, dat is Jacob, hè? Ten voeten uit. Altijd uit op eigen voordeel. En Jacob is inderdaad bij Laban gekomen. En Laban, die heeft hem zijn schapen toegevertrouwd. En Laban zei, joh, maar je hoeft het niet voor niks te doen. Je krijgt van mij een zakcentje. Al de gevlekte schaapjes, het zijn er maar een paar, maar die zijn voor jou. Nou, Jacob zorgde ervoor met zijn stokjes schillen en in de troggen leggen dat het dat jaar alleen maar gevlekte lammetjes waren. Laban zegt, we moeten het even veranderen, volgend jaar alle effen schapen zijn voor jou. En Jacob kon het weer opnieuw zo voor elkaar krijgen, dat alle lammetjes die behoorden hem toe, en de kudde van Jacob werd alleen maar groter, en de kudde van Laban werd alleen maar kleiner. En dan staat er, zo werd Jacob een vermogend man, rijk. Hij had zijn rijkdom verzameld. Nou ja, weet u, in wezen hebben we te maken met een herhaling van zetten. Het Joodse volk is rijk geworden, heeft zijn inkomsten verzameld, met name buiten hun eigen land. En dan krijg je precies dezelfde situatie als zoveel jaar geleden in Berlijn met de Kristallnacht. De Duitsers die zeiden, die Joden hebben al onze rijkdom ingepikt. En dat gebeurde bij Laban ook. De zonen van Laban die zeiden, hij heeft onze schapen van ons afgepakt. Onze kuddes zijn nu van hem geworden. En dan staat er, en Jacob lette ook op het gezicht van Laban. En dan staat er, en het gezicht van Laban was niet meer zoals gisteren en eergisteren. Het gezicht van de VN is veranderd ten opzichte van Israël. En wat gebeurt er dan? Toen zei God tegen Jacob, Jacob, en nou ga je naar huis. Nou, dat is precies hetgeen waar wij in onze tijd mee te maken gekregen hebben. Israël, Jacob, komt weer thuis. Maar dan krijgt Jacob te maken met een ander probleem. Hoe moet hij zijn broer Esau onder ogen komen? Hoe moet Israël omgaan met zijn broedervolk? Met zijn broeders. Vergeet niet, al die Arabische volkeren, u weet wel, de laatste tijd is Israël bezig geweest met de Abraham-akkoorden. Waarom de Abraham-akkoorden? Ook de Arabieren kennen Abraham als hun vader. De Abraham-akkoorden. De Syrië, Jordanië, Saoedi-Arabië, Egypte. Al die Arabische volkeren zijn in wezen de broedervolkeren van Israël. En dan krijg je het probleem dat als Israël terugkeert, hoe reageren dan die Arabische volkeren op de terugkomst van Jacob? Maar, het is wel heel mooi, weet je, die strijd is al begonnen in Genesis 21. Tussen de Arabische volkeren en het volk Israël. Laten we eens even gaan kijken in Genesis 21. In Genesis 21, daar u weet dat God aan Abraham en Sara een zoon beloofd heeft. God heeft aan Abraham en Sara een zoon beloofd. En dat zou dan de zegen worden voor Abraham. De Messiaanse zegen. En dan zien we uiteindelijk dat Abraham oud wordt. Sara wordt oud. En de belofte van God gaat niet in vervulling. Tenminste, dat denken ze. En dan zegt Sara tegen Abraham, Abraham, we moeten het op een andere manier doen. Gebruik Hagar, onze slavin uit Egypte, gebruik haar als draagmoeder. Nou, en dan wordt Hagar een draagmoeder. En Hagar die baart dan de zoon van Abraham. Nou, dat is toch mooi opgelost. Dan heeft Abraham toch een zoon. En heeft God zijn belofte waargemaakt. Maar ja, zo bedoelde God het niet. God die zei nee, en dat is ook het eerste wat ik vanavond ook zei. Gods belofte kun je alleen in bezit nemen door geloof. En niet door eigen werken. Nou, en dan zie je op een gegeven moment dat Ismaël geboren wordt, de zoon van Abraham. En dan zegt God tegen Abraham, ja maar Abraham, ik heb jou en Sara een zoon beloofd. Ja maar Heer, dat kan niet meer. Paulus, de grote schriftgeleerde, die schrijft in de Romeinenbrief, want de moederschoot van Sara was al lang gestorven. Ze had een baarmoeder die niet meer functioneerde, wat dat betreft. En Abraham was verstorven, dus het is voorbij. Maar God zegt, over een jaar kom ik terug. En dan is Sara zwanger. En zal ze zoon baren. En vergeet dit nooit. Toen is Isaac geboren uit een dode moederschoot. Biologisch had Isaac nooit geboren kunnen worden. Nooit. En uit een verstorven vader. Dat is Isaac. Isaac had er nooit kunnen zijn. Maar God wilde dat Isaac er was. En vanuit Isaac is het volk van God geboren. U weet, je hebt twee keer een splitsing. Bij Abraham en bij Abraham heb je de splitsing tussen Ismaël en Isaac. En bij Isaac heb je de splitsing tussen Jacob en Esau. Waar de Heere God heel duidelijk kiest, niet voor Esau, het land aan de andere kant van de Dode Zee, waar nu zo ongeveer Jordanië en Saoedi-Arabië ligt. Nee, Jacob en de 12 zonen van Jacob. Nou, wat gebeurt er dan in vers 8 van Genesis 21? Daar zie je dat er een feest gevierd wordt. En wat voor feest was dat dan? In vers 8 staat, en het kind groeide op, en dan gaat het over Isaac, de beloofde zoon, en werd gespeend. Nou, dat woordje, hij werd gespeend, dat betekent dat er een feest gevierd werd dat Isaac niet meer gezoogd werd door zijn moeder. Dus hij was als het ware van de borst af. Nou, moet u niet gek opkijken wat ik nu zeg. Weet u hoe oud dat Isaac toen was? Minstens 7 jaar. 7 à 8 jaar. Dat gebeurde in die tijd. Zo van Sara die zei tegen Isaac, kom hem maar even. Even lurken. 7 jaar oud. 8 jaar oud. En toen was het moment gekomen dat Isaac loskwam van zijn moeder. En met een nieuwe fase in zijn leven begon. Nou, en dan zie je dat er een feest gericht wordt. En dan staat er in vers 9, toen zag Sara dat de zoon van Hagar, de Egyptische die zij Abraham gebaard had, spotte. En ze zeiden tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg. Daar zie je dat God dat niet toelaat. Even later staat er in vers 12, het laatste stukje, want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Door Isaac. Nou, hier zien we dus het begin van die strijd tussen Isaac, het volk Israël, en Ismaël, de stamvader van alle Arabische volkeren. En daar is die strijd begonnen. Maar God zegt tegen Hagar, over Hagar in vers 13, maar ook de zoon der slavin zal ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is. De Abrahamitische volkeren. Uw nakomeling. En hij heeft wel het kenmerk Ismaël als een wilde ezel, niet te temmen. Maar God heeft ook voor de Arabische volkeren een zegen weggelegd. Het is heel mooi dat toen Abraham stierf op 175-jarige leeftijd, dat Isaac samen met Ismaël hun vader begraven heeft. En wist u dat er ook voor in de toekomst nog een geweldige zegen weggelegd is voor deze Arabische volkeren? Moet u maar eens lezen in Jesaja. In Jesaja kunt u dat lezen. Het is al heel lang geleden dat ik een reis leidde door Jordanië heen. En toen reden we over een hele grote snelweg in Jordanië. En toen zei de gids tegen ons, nou, weet je, die snelweg die ligt er nog niet zo lang. Die hebben de Amerikanen gefinancierd en aangelegd. Hoezo de Amerikanen? Hij zegt, ja, dat was toen in de Desert Storm, in de Golfoorlog, rond Kuwait. En toen hebben de Amerikanen deze weg gefinancierd en die weg aangelegd. En het is een weg die begint in Damascus en die gaat naar Egypte. En deze weg, Die wordt genoemd, omdat hij door Amerikanen gefinancierd is, de Peace Road. Nou, in Jesaja 19, daar wordt deze weg genoemd. In verschillende vertalingen gaat het niet over een heerbaan, maar in Jesaja, had ik wat anders verteld? In ieder geval Jesaja 19, vers 23, daar staat, te dien dagen zal er een vredesweg wezen van Egypte naar Asser, en van Asser in Egypte komen, en Egypte in Asser, en Egypte zal met Asser de Heere dienen. Te dien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Asser, Egypte en Assyrië, en Irak, een zegen in het midden der aarde, omdat de Heere der Heerscharen het gezegend heeft met de woorden, gezegend zij mijn volk Egypte, en het werk mijner handen, Asser, en mijn erfdeel Israël. Was wonderlijk, hè? Dat God heeft een plan, niet alleen met Israël, maar ook met de Arabische volkeren daaromheen, uiteindelijk. En dat zal hij uitwerken als de Jezus teruggekomen is, als vredevorst. Nu nog niet, maar dat is wel het uiteindelijke plan van de Heere God. Maar dan is het wel goed om even een aantekening daarbij te zetten. Kijk, als we nu te maken hebben met deze strijd die zo vreselijk is rondom Gaza, dan is het niet in de eerste plaats een strijd tussen Israël en de Arabieren. Israël en de Arabische volken. Arabische volken die mengen zich er wel een beetje in, omdat het om een godsdienstige strijd gaat, om de islam, de moslims. Maar politiek hebben ze er eigenlijk niet zoveel mee. Het Palestijnse probleem was er eigenlijk al voordat Israël in 1948 het land kreeg. Dat probleem was er al lang onder de Arabische volkeren met die Palestijnen. Arabische volkeren hadden heel duidelijk hun grenzen afgesloten voor die Palestijnen, toen al. En toen kwam Israël in dat land. In 134 voor Christus, na Christus, u weet, 70 na Christus is Titus gekomen. En die heeft Jeruzalem verwoest. En de tempel verwoest. Daar heeft de Jezus al over gehad, geen steen zal op de andere steen gelaten worden. En hij zegt, en dit geslacht zal niet voorbij gaan voordat dit allemaal gebeurd is. Nou, binnen één generatie, hij heeft het gezegd, 33 na Christus, plus 40 is 73 na Christus. Nou, in 70 na Christus is Titus gekomen en is Jeruzalem en de tempel verwoest. En het Joodse volk werd verspreid over de hele wereld. Maar er was nog een Joodse gemeenschap wel achtergebleven. En die Joden die voelden zich alleen maar thuis in hun eigen land. En toen 134 na Christus is er een Bar Kochwa opstand geweest. Heel bekend onder het Joodse volk. Er heeft heel veel bloed gevloeid. En toen hebben de Joden 2 jaar stand gehouden in deze opstand tegenover de Romeinen. En toen kwam keizer Hadrianus van Rome. De keizer die het keizerrijk het grootst uitgedijd heeft. En die kwam in Jeruzalem en die heeft uiteindelijk, die was het zo zat met die Joden, die heeft die Joden echt allemaal het land uitgebonjourd. En toen was het land leeg, geen Joden meer. En toen heeft hij, en dan moet je goed opletten, 136 na Christus, het land Israël, heeft hij toen een andere naam gegeven. En toen kreeg Israël de naam Palestina. De naam Palestina stamt dus uit 136 na Christus. En toen het land Palestina ontvolkt was, de Joden verstrooid waren over de hele wereld, is er een zeevaardersvolk gekomen vanuit de Middellandse Zee, vanuit Kreta en andere eilanden. En die hebben zich toen via de Gaza-strook gevestigd in het land. En de meeste historici, die zijn het erover eens dat deze volkeren die zich toen gevestigd hebben in Palestina en zich daardoor Palestijnen noemden, zijn uiteindelijk nazaten van de Filistijnen die we kennen. En het is eigenlijk heel wonderlijk dat in de strijd van David, voordat David koning werd, werd er een strijd gestreden met de Filistijnen. En ik geloof dat als hier staat in bijvoorbeeld Psalm 122, dat in Jeruzalem staat de troon van David, dat er een moment zal komen dat David, de grote David, weer zal komen en in Jeruzalem zal gaan zitten. U weet, ik vind het best wel een hele mooie vergelijking. David is geboren in Bethlehem. Hij werd daar gezalfd tot koning. En was hij toen ook gelijk koning in Israël? Nee. Ze hebben hem verworpen. Zeg maar wat kom je hier doen, zeiden zijn broers bij het slagveld. Joh, ga je schaapjes weiden? Ze hebben hem absoluut niet gemogen en gewild als koning. Tot het moment, na jarenlang vluchten, in de woestijn, in de spelonken, dat uiteindelijk na een periode van 7 jaar koning over Juda, vanuit Hebron, kwamen uiteindelijk alle stammen van Israël bij David om hem tot koning te zalven. Maar het was een hele moeilijke weg. En weet u wat het eerste was wat David toen deed? Er staat zo mooi dat ze zalfde David tot koning. En direct daarna lees je dat David optrok naar Jeruzalem. En die mensen in Jeruzalem, de burcht Sion, die keken naar beneden en die zeiden tegen David, denk jij ooit dat je hier binnenkomt? Dat waren die Jebusieten, hè? Zelfs lammen en blinden kunnen deze stad nog verdedigen. U kent waarschijnlijk wel dat stukje. En toen heeft David de stad Jeruzalem overwonnen. En 3000 jaar geleden werd Jeruzalem de hoofdstad van Israël. Nou, dat zijn historische feiten. 3000 jaar geleden werd Jeruzalem de hoofdstad van Israël. En daarna zijn zoon Salomo, toen Salomo regeerde, mensen, dan lezen we dat Salomo de tempel voor God gebouwd had en dat de heerlijkheid van de Heer neerdaalde in de tempel. En de mensen konden niet eens blijven staan. De heerlijkhed wordt ook wel eens doxa in het Grieks genoemd. Dat betekent letterlijk gewicht. Het gewicht van Gods heerlijkheid daalde af in de tempel. En Salomo werd als het ware de vredevorst, want er was vrede van alle kanten. En dat niet alleen. Er staat dat de koningen van de hele wereld kwamen naar Salomo om te zien hoe Salomo regeerde. En om zijn wijsheid te zien. We hebben het er net over gezongen. Over de koningin van Sheba. Om zijn wijsheid te zien en zijn heerlijkheid. Weet je wat daar toen gebeurde met Salomo als de vredevorst? Dat gaat nog een keer gebeuren. Dat gaat door iemand gebeuren. Dat komt in vervulling door iemand die zei, en meer dan Salomo staat hier voor je. En wie was dat? In Matteüs 12, de Heer Jezus zelf. Waar is de Heer Jezus geboren? Ook in Bethlehem. Net zoals David. Maar de weg van Bethlehem naar Jeruzalem is een lange weg hoor. Een hele lange weg. Want Jeruzalem wilde hem niet hebben. Maar Gods plan staat vast. En er komt een moment dat deze zoon van David koning zal zijn in Jeruzalem. Daar hoeft er niet aan te twijfelen. We hebben het gehad over Jacob. Over zijn naam. Hoe hij altijd uit was op eigen voordeel. En hoe hij de jaloezie kwam. En hoe hij terugkeerde naar zijn eigen land. En dan komt Jacob. En daar wordt over geschreven in Jeremia 30. Dan komt Jacob bij de Jabok terecht. En dan is er iemand die met hem strijdt. Iemand die met hem vecht. De hele nacht. En als het morgen wordt, het begint al licht te worden, dan ziet deze man dat hij Jacob niet kan overwinnen. En dan wordt hij op zijn heup geslagen. En dan blijkt dat degene die hem op de heup geslagen heeft, de Heere zelf is. Hij liet zich niet gewinnen. Hij liet zich niet overwinnen door de Heere. En dan zegt de Heere tegen Jacob, Jacob, vertel me toch, hoe is je naam? Natuurlijk wist de Heere dat. En dan zegt God tegen Jacob, Jacob, jouw naam zal, en dan hebben we de eerste keer dat dit eigenlijk genoemd wordt in de geschiedenis, jouw naam zal Israël zijn. Want je hebt met God gestreden. Israël betekent je hebt met God gestreden. Dus met andere woorden, als je tegen Israël strijdt, dan strijd je met God. Het is een strijd tegen God. Tegen de God van Israël. En die strijd, die is aangekondigd als in de Hof van Eden. Ik zal vijandschap zetten tussen deze vrouw, de vrouw waaruit de Messias geboren is, en de slang. En ik weet niet of u Openbaring 12 een beetje kent. In Openbaring 12, dan staat er net in hoofdstuk 11, zie je dat de Ark des Verbonds zichtbaar wordt. En dat er gezegd wordt, het koningschap komt toe aan de God des hemels en aan zijn volk. En dan zie je in Openbaring 12, dat er een draak komt die achter de vrouw aan zit. Met 12 sterren. Daar zie je de strijd zich ontwikkelen. En laat het duidelijk zijn, broeders en zusters, elke strijd tegen Israël wordt ingegeven door de draak, wordt ingegeven door Satan. Elke vorm van antisemitisme is satanisch. Waarom? Omdat Israël zo goed is? Omdat Israël zo voorbeeldig leeft? Nee, zeker niet. Maar omdat God Israël uitgekozen heeft. God heeft Israël uitgekozen. Niet omdat het zo'n prachtig volkje was. Misschien wel het tegenovergestelde. Niet omdat het zo'n krachtdadig groot... Nee, misschien het tegenovergestelde. Maar waarom heeft God Israël uitgekozen? Ik heb wel contact met de voorzitter van de synagoge in Enschede. Een hele mooie grote synagoge. Hij zei een keer tegen mij, Theo, ik zou willen dat ik niet bij het uitverkoren volk hoorde. Want omdat Israël bij het uitverkoren volk hoorde, krijgen we alleen maar problemen. Waarom heeft God Israël uitgekozen? Nou, u weet waarschijnlijk wel hè, dat het volk van Israël 3 keer per jaar naar Jeruzalem moest gaan. De eerste keer om het paasfeest te vieren, daar begon het jaar mee. De tweede keer om het pinksterfeest te vieren. En de derde keer om het loofhuttenfeest te vieren. Dat waren de 3 momenten dat het hele volk opgeroepen werd om naar Jeruzalem te trekken. Het eerste feest spreekt van verlossing. Weet je, als je verlossing zoekt, dan moet je naar Jeruzalem. Want daar heeft Golgotha gestaan. En daar is de Zoon van God gekomen om ons te verzoenen met God. Verzoening, verlossing, buiten Jeruzalem is er niet. Vandaar Jeruzalem. Als u wilt ervaren dat u tot leven komt, dat u tot leven komt en vervuld wordt met Gods leven, dan moet je met Pinksteren naar Jeruzalem. Ik bedoel niet lichamelijk, fysiek, maar daar in Jeruzalem is het leven van God uitgestort door de Heilige Geest. Daar is het gebeurd. Niet in New York of in Parijs of in Amsterdam, maar daar in Jeruzalem. En als u vrede zoekt, dus als u verlossing zoekt, dan vind je dat in Jeruzalem. Als je leven zoekt, dan vind je dat daar in Jeruzalem. En als u vrede zoekt, de vredevorst, dan is er geen andere plaats dan Salem, Jerusalem. En Jerusalem betekent letterlijk de stichting van de vrede. Daar zal de vredevorst verschijnen. Daar hebben wij vrede gevonden. En daar zal de koning ook terugkomen. God zei tegen Israël, of zei tegen Abraham, ik beloof je een volk. Ik beloof je een land. En ik beloof dat jij tot zegen zult zijn voor de hele wereld. Nou, en weet je, misschien wel goed om er toch even op te slaan. Als u kijkt in Genesis. In Genesis, hoofdstuk 15, een heel bijzonder stukje. Daar zie je dat God de geschiedenis van Israël al lang van tevoren kende. Hij zei toen al tegen Abraham in Genesis 15, vers 13, dat Israël 400 jaar verdrukt zal worden in Egypte. Nou, toen moest Isaac nog geboren worden. Toen moest Jacob nog geboren worden, toen moesten de 12 zonen van Israël nog geboren worden, toen moest Jozef nog naar Egypte toe gaan. En Jozef zegt later, weet je, God heeft mij voor jullie uitgezonden. Het was het plan van God. En het is zo wonderlijk hoe God zijn plannen uitgevoerd heeft door Israël, in Israël. En dat God het hele, de hele geschiedenis van Israël al een beetje uitlegt aan Abraham. Hij heeft het zelfs tot op de, ja, kijk er maar in vers 17, hij heeft het zelfs al over de rokende ovens en de donkere nachten waardoor Israël heen zal moeten gaan. Er staat in vers 17 van Genesis 15, en toen de zon ondergegaan was en er een dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen de offerstukken, Israël is als het ware een offer geworden, doorging. Te dien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Weet u wat ik hier zo mooi in vind? In het Hebreeuws staat hier: te dien dagen sneed de Heer een verbond met Abraham. Daar staat letterlijk: sneed de Heer een verbond met Abraham. Kent u die tekst uit de profeet? Dat hij zegt, ik heb jullie in mijn handpalm gegraveerd. Gekerfd staat er letterlijk. Weet u, toen Jezus aan het kruis hing, toen werden zijn handpalmen doorboord, zijn handen doorboord. Voor ons, maar ook nog voor het volk van Israël. Want er staat in Zacharia 12, in hetzelfde hoofdstuk, er komt een tijd dat het Joodse volk hem zullen zien die zij gekruisigd hebben, die zij doorstoken hebben. En dan laat hij zijn handpalmen zien die hij door grift heeft laten doorsteken, doorstoken door zijn eigen volk. Zo lief had hij de wereld, zo lief had hij zijn eigen volk. Daar in Jeruzalem zal dat plaatsvinden. Er wordt hier over Israël gesproken. Het woord over Israël in Genesis of in Zacharia 12. Als we even teruggaan naar Zacharia 12, dan is het eigenlijk zo wonderlijk hoe vloeiend de overgang gemaakt wordt in Zacharia 12. Een God sprak over Israël. En dan staat er in vers 2, zie ik maak Jeruzalem als een schaal der bedwelming. Het ging toch over Israël? Ja. De Joden die zeggen, Israël zonder Jeruzalem is een lichaam zonder ziel. Jeruzalem. Jeruzalem is zo belangrijk voor Israël. Want daar gaat het gebeuren, daar is het gebeurd. En daar gaat het gebeuren. Daar zal de vrede gesticht worden. En het heil is uit het Joodse volk. En we zeggen wel eens, waarom nou Jeruzalem? Waarom is Jeruzalem nou zo, dat elk volk zich daarmee moet bemoeien? Het is maar zo'n klein landje. Het is maar zo'n klein stadje, Jeruzalem, vergeleken met de grote wereldsteden. Waarom nu Jeruzalem? Nou, ja, ik kan maar één ding bedenken. Er staat, als u Zacharia erbij houdt, in Psalm 132, in Psalm 132 vers 13, Psalm 132 vers 13, daar staat, Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. Mensen, aan duidelijkheid laat dit niets te wensen over. Hier zie je dat God zegt, Jeruzalem, Sion is mijn rustplaats. Hier wil ik wonen. Haar heb ik begeerd. Waarom Sion? God heeft deze plaats aangewezen. Waarom? Omdat Jeruzalem, en daar staat zo mooi in Zacharia, of in Ezechiël, Jeruzalem is de navel van deze wereld. Het ligt in het centrum van deze wereld. In die tijd was Amerika buiten het gezichtsveld. Australië was er niet, er waren maar drie werelddelen, Europa, Azië en Afrika. Europa in het noordwesten, Azië in het oosten, Afrika in het zuiden. En waar komen deze drie werelddelen bij elkaar? Precies. Jeruzalem. Israël verbindt deze grote werelddelen met elkaar. En daarom heeft God het hart van deze aarde uitgekozen. Want als God met verlossing begint, als God zijn vrede vestigt op aarde, dan doet hij dat in het hart van deze wereld. En dan staat er ook in Jesaja, dan zal hij vanuit Jeruzalem de vrede verkondigen over de hele wereld. Vanuit het hart komt de vrede over de hele wereld. Daarom koos hij voor Jeruzalem. De christenen, ja, die hebben Rome als heilige stad. De moslims hebben Mekka. U kent wel al die pelgrimstocht en al die cirkels die ze maken om die zwarte steen. En Medina. En ze claimen Jeruzalem als de derde heilige stad. En welke heilige stad hebben de Joden dan? Voor de Joden is er niet veel keus. Voor de Joden is er maar één stad die geldt. Dat is een stad waar de Jezus naartoe gegaan is op een ezelsveulen. En geweend heeft over Jeruzalem. Dat is de stad die hij zo lief heeft, maar de stad die ook het Joodse volk lief heeft. U kent Psalm 137 misschien wel, hè? Hoe zou ik des Heren lied zingen op vreemde grond? Als ik u vergeten, Jeruzalem, dan kleven mijn tong aan mijn verhemelte. Oh, als het Joodse volk hun feesten vierde, dan was het aan het einde van het feest altijd volgend jaar in Jeruzalem. Jeruzalem is de geliefde stad, de stad waar het Joodse volk niet zonder kan. Jeruzalem. Er worden twee dingen, tot slot wil ik dat nog noemen, er worden twee dingen gezegd in Zacharia 12 over Jeruzalem. In de eerste plaats, in vers 2, daar wordt Jeruzalem genoemd een schaal der bedwelming voor alle volkeren in het rond. Als je bedwelmd bent, dan weet je eigenlijk niet meer goed wat je doet, toch? Dan ben je niet zo nuchter meer. Dan staat je verstand op 0 en je daden op 10, om zo te zeggen. Nou, dat is nou precies hetgeen wat hier gebeurt. Er is zo'n bedwelming rondom Jeruzalem. De een zegt dit en de ander zegt dat. En ik denk dat er zo'n leugen is rondom Jeruzalem, wat er ook in deze oorlog gebeurt. Ik weet niet of u het nieuws een beetje gevolgd hebt, maar dan valt er een raket op een ziekenhuis. Er zijn er 500 gewonden. Nou, 500 doden. En dat is het dan, hè? En dat wordt geloofd. Later hoor je, er zijn geen 500 doden, minder, maar elke dode is er één te veel. En dan hoor je dat deze raket niet van Israël was, maar dat het een afzwaaier was van Hamas. Maar dat geloven ze niet meer. Het eerste wordt geloofd. Het andere wordt gewoon vergeten. Dat krijgt geen voet aan de grond meer. Er zijn zoveel leugens rondom Jeruzalem. En wat is dan belangrijk om te weten? Hier staat dat het is een schaal der bedwelming voor alle volkeren in het rond. Voor de volken rondom Jeruzalem. Heer, wat christenen worden ook bedwelmd. Die denken ook niet nuchter na. Wat is het belangrijk dat als je over Jeruzalem nadenkt, dat je dat bijbels doet. En dat Gods woord je daar de weg in wijst. En dat je je niet laat bedwelmen door de prognoses en de opinie van deze wereld waarin we leven. En u zult het gaan ervaren dat als je de weg van de Bijbel kiest, dat er weinig mensen nog meer overblijven. Dus de weg die God voor ons uitgestippeld heeft. Tweede, dan staat er in vers 3, te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natieën moeten heffen. En allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. Weet u, de Heere God die zegt, wie mijn volk aanraakt, ik heb het net gezegd, Israël, hè? Israël, je strijdt met God, hè? En hij zegt, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Dus wat je met Israël doet, dat doe je met God. Nou, hier staat dat Jeruzalem een steen is die alle naties moet hebben. Ieder land in de hele wereld zal zijn positie moeten bepalen ten opzichte van Israël. En dan staat er, die hem zullen heffen, die zullen gewisselijk, in de Statenvertaling, een andere vertaling staat, die zullen gewisselijk doorsneden worden. Nou, dat is nogal wat, hè? Wanneer je je tegen Israël verzet, dat volk zal gewisselijk doorsneden worden. Moet eens kijken wat er met Duitsland gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog. Duitsland is in twee stukken doorsneden. Oost- en West-Duitsland. En als je nu nog kijkt naar de bevolking van Duitsland, is het IJzeren Gordijn wel weg, maar het zijn nog steeds over het algemeen twee volken. Het volk werd doorsneden. God laat niet met zich spotten. En weet u, profetisch geloof ik zonder meer. Wij zien heel duidelijk in onze tijd hoe God en de wereld bezig zijn met Israël. Dat is, kijk, er zijn natuurlijk heel veel stukjes in de krant die zeggen, oké, is dit nu het einde der tijden? Het zoeklicht zal weer zeggen, zie het, dit is het einde der tijden. Maar ja, straks is die vrede weer en dan moet het zoeklicht weer zeggen van, oh nee, we hadden toch verkeerd. Zo wordt er een beetje minder waardig over het zoeklicht geschreven. Nou, zo doen wij helemaal niet. Helemaal niet. De Heer Jezus heeft gezegd, kijk naar die vijgenboom. En in Matteüs 24 staat, als je dit ziet gebeuren, dan weet je daaraan, dan moet gij weten dat het nabij is. Wat is dan het eerst nabij? We zien dat de spanning rondom Israël toeneemt. De climax van deze spanning, die wordt beschreven in Openbaring 13, waar we lezen dat de demonen alle koningen der aarde op zullen roepen om tegen Jeruzalem te strijden. En hoe wordt die strijd dan genoemd? Harmageddon. Dat is de climax van alle vijandelijkheden naar Israël toe. En als Harmageddon aanbreekt, dan staat het, dan komt er Jezus terug. Als de koning der koningen, niet alleen, maar als hij terugkomt, dan staat er, dan zal zijn gemeente met hem terugkomen. En dan zal hij een einde maken aan alle vijandschap naar Israël toe. En dan zal hij het voor zijn volk Israël opnemen. Dat is het einde, voordat de grote koning op de troon van David gaat zitten. Maar de weg daarnaartoe? Nou, de weg daarnaartoe, voor Harmageddon, spreekt de Bijbel eerst over de tijd van benauwdheid voor Jacob. En die duurt 7 jaar. Een 7-jarige grote verdrukking, die over Israël zou komen, maar waardoor Israël, staat er, behouden zal worden. Waardoor Israël tot geloof zal komen. Waardoor Israël, Jacob mag ik zo zeggen, die met God worstelde, een Israël zal worden. Dat is de bekering, dat leidt uiteindelijk tot de bekering van Israël. En voordat die 7 jaren beginnen, staat er, dan zal de Heer eerst de gemeente tot zich nemen. Zo staat er zo mooi in Openbaring 2, als jullie mij blijven verwachten en naar mijn stem luisteren, zal ik jullie bewaren voor die uren van verzoeking die over de hele wereld zal komen. En als de Heer zijn gemeente tot zich genomen heeft, de kerk, de gemeente, waar ook alle gelovige Joden bij zijn, dan pakt God de draad met zijn aardse volk Israël weer op. En dan leidt hij dat aardse volk door een hele moeilijke periode van vijandschap naar Harmageddon, waar de Heer Jezus zich als de grote koning David zal openbaren. Weet je, en dan mogen we weten, ja, God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En hij zal tot zijn doel komen met zijn volk Israël. En als we opgeroepen worden, bid voor de vrede van Jeruzalem. En doe dat alsjeblieft. Want weet u waar u dan voor bidt? Bid voor de vrede van Jeruzalem, dat betekent bid dat de vredevorst zal komen. En alleen hij kan een einde maken aan dit vreselijke conflict. En daarnaast, laten we niet vergeten te bidden voor al die Palestijnen die zo moeten lijden. Voor al die Joden die zo moeten lijden. Er zijn twee dingen, misschien tot slot twee dingen uit Johannes 8, vers 44, die mij opvallen in deze oorlog. Johannes 8, vers 44. Want we hebben wel door dat dit een oorlog is door Satan ingegeven. Niets anders. En die Satan wordt ook wel eens de duivel genoemd. En in Johannes 8, vers 44, daar staat, Johannes 8, vers 44, gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. En dan wordt Satan genoemd in de eerste plaats, die was een mensenmoorder van de beginnen. Dat zijn de voetafdrukken van Satan. De mensenmoordenaar van de beginnen. En het tweede wat er staat, hij staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Nou, deze twee dingen. Een mensenmoordenaar van de beginnen, nou, dat zie je toch heel duidelijk gebeuren rondom Israël. Mensenmoordenaar van de beginnen. En Satan, kijk, elke Palestijn die sterft, is een ziel voor de eeuwigheid. Vergeet dat niet. En zonder de God van Israël, zonder de Messias van Israël, gaat iedereen verloren. Want het heil is uit het Joodse volk. En elke Palestijn die zonder Jezus sterft, is verloren. En wie wrijft er in zijn handen? Satan. Satan is hier bezig. Hij is een mensenmoordenaar. En voor mensen die niet met God rekening houden, is een mensenleven bijna niks meer waard. Dat is heel wat anders voor Israël. Tegelijkertijd wordt hij genoemd de vader der leugen. Er is in hem geen waarheid. Nou, dat zie je toch ook zo duidelijk rondom Israël. Wat een leugen. Wat een bedrog. En het is vreselijk hoe Satan zo de mensen als het ware een dwaalgeest geeft en dat de mensen de leugen geloven. En ik hoop dat Gods geest ons door zijn woord de waarheid laat zien. Ook de waarheid rond de strijd van Israël. En dat u weet dat uiteindelijk de God van Israël tot zijn doel zal komen met zijn land Israël. En dat het Joodse volk straks ongehinderd, onbevreesd, daar mag wonen. En dat de vrede uit Jeruzalem naar de hele wereld mag stromen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Prachtig lied, lied 93, Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Laten we dat nou maar vasthouden. Lied 93. we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond naar uw woord mochten luisteren. God spraak des Heren woord over Israël. Heer, wat is het belangrijk dat we niet vol zijn met onze eigen woorden, met onze eigen meningen, zoals wij dat voelen en denken, maar dat we ons juist ook in de hele situatie rondom Israël laten leiden door uw woord. En dan weten we ook, Heer, dat uw volk ook dingen doet waar wij niet achter kunnen staan. En dat uw volk over het algemeen, uw aardse volk, nog erg ongelovig is. Dat er heel veel atheïsten zijn onder de liberale Joden. Heer, en dan wil ik in het bijzonder ook bidden voor de Messias, beleidende Joden onder uw volk, die met de nek aangekeken worden door hun broeders naar het vlees. En dan moet ik denken aan Paulus, die zei zelf, zou ik wel verbannen willen zijn van Christus, als ik onder hen enige voor Christus mocht winnen. En dan willen we bidden, Heer, wilt u het zo maken dat juist ook die organisaties die nu ook bezig zijn onder het Joodse volk om mensen te winnen voor Christus, Heer, wilt u hen toch zegenen. Heer, en zij die zich niet laten winnen voor Christus, Heer, het is voor hen een hele moeilijke periode waar zij doorheen zullen moeten gaan. Maar Heer, u laat uw volk niet los. En u zult op uw manier, op uw tijd, zoals u zelf zei, het is niet uw zaak de tijden en gelegenheden te weten. Op uw manier zult u tot uw doel komen met uw verbondsvolk. Heer, er staat zelfs in uw woord, u zult ze lokken de woestijn in. U zult tot hun hart spreken en ze zullen zich bekeren. Heer, wat mogen we daarnaar uitkijken? En dan, wat zal er dan een vrede zijn op deze aarde? Dan zullen er geen oorlogsmachines meer zijn, oorlogsfabrieken, industrieën. Dan is de oorlog niet meer nodig. Want u, Heer Jezus, zult op de troon van David regeren. Over de hele wereld als enige koning. Heer, we zien dat het ergens naartoe gaat. We weten niet hoe en wanneer. Maar we weten wel, Heer, dat u tot uw doel zult komen. En dat uw plannen niet zullen falen. Heer, wilt u uw volk beschermen. Wees ook met al die Palestijnen, Heer, die niet weten wat er over hen komt. En dat zij u zullen mogen leren kennen. En u zullen aanroepen. Ook de Palestijnse christenen die ook daar een opdracht in hebben. Heer, dank u wel dat we zo vanavond naar uw woord mochten luisteren. En wilt u dit ook uitwerken in ons persoonlijk leven. En ook voor de komende week, Heer. We maken ons erg veel zorgen over uw volk. Maar wilt u ons helpen, Heer, om te vertrouwen op u en dat u het goed zult maken. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons bewaren en ons zegenen tot zegen stellen. In Jezus' naam. Amen. Het is al een prachtig lied, Eens als de bazuinen klinken. Lied 69. Zullen we daarvan het eerste, het vierde en het zesde zingen. 1, 4 en 6 van lied 69. 1, 4 en 6. Laten we heen gaan onder zijn zegen die hij ons allen mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen. Tot slot zingen we dan lied 722, kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Het eerste en het derde couplet, 1 en 3 van 722. De uitgang staat nog een offerkist, tenminste offermandjes, emmertjes. Als u daar uw bijdrage in wilt doen, van harte uitgenodigd.